Goeiemôre. Gefeliciteerd. Ek vind die eerste wat mag feliciteer sê dit is. Wij zijn echt hartstikke blij met jullie en vieren saam met jullie. Het is een heel mooi moment. Ja, ik vind het eigenlijk prachtig dat wij gaan zo van een huwelijk binnen ons familie als Berea weer verder met ons thema van deze maanden. En het is mooi. Het kan alles in één ruimte, in één dienst. En ik denk, zo hoort het ook. Het is prachtig. Oké, nou, wij zijn aan de slag met rentmeesterschap. We hebben heel veel nieuwe mensen vandaag, dus is het ter achtergrond. Wij zijn aan de slag met rentmeesterschap, stewardship in het Engels. Wij begonnen met stewardship van je geest. Vorige keer hadden wij de eerste dienst over stewardship of rentmeesterschap van je ziel. Want we bestaan uit ziel, geest en lichaam. En dus vandaag is het tweede gesprek over rentmeesterschap van je ziel en dan rentmeesterschap van je lichaam. Het stond wat anders in de Berea gebedsmail, dus sorry, er ging wat mis met communicatie. Het thema vandaag is dealen met je verleden vanuit een overwinnaarsmentaliteit. Nou, ik zie de nieuwe logo. Oh, bedankt Lotje, of Ben. Ben ik heel blij mee. Oké, dus dealen met je verleden vanuit een overwinnaarsmentaliteit. Nou, we hebben iedereen, denk ik, iets in ons verleden wat misschien niet al te prettig was. Misschien niet leuk. Soms ook niet. En dat is een geweldige getuigenis dat het ook anders kan. Ik hoop dat mijn kinderen op een dag, als zij 32 mensen zoals ik dat zou kunnen zeggen, ik heb niet veel slechte dingen meegemaakt. Dat is mijn droom, maar in mijn leven, in ieder geval, was het niet zo. Ah. Oké, bedankt. Nou, kijk hier. Dit is een interessante tekst op een trouwdag, om mee te beginnen. Het hart is het meest bedrieglijke ding dat bestaat. Het is door en door slecht. Niemand kan ooit precies weten hoe slecht het is. Oh jee, oké. Maar, er is hoop, wij kennen Jezus, halleluja. Oh nee, daar staat de kruis, kan ik niet lezen. Ik zal den Heere loven die mij raad heeft gegeven, zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. Oké, nou daar heb je een beetje verstand nodig van met Hebreeuws cultuur van de Joden. Voor een Jood is je nieren wat voor ons als Westerlingen je hart is. Dus lees het maar, je hart. In het Engels, I will bless the Lord who has given me counsel. My heart also instructs me in the night seasons. Dus wij zien twee beelden, zeg maar. Aan de ene kant, een slechte hart. Je emoties, het is slecht, het is bedrieglijk. Maar aan de andere kant, mijn hart geeft mij instructies als het donker is. Als het niet goed gaat, dan is mijn hart wel heel goed. In een richtingwijzer, een goede richtingwijzer. Als wij door de evangelies heen lezen, lezen wij vaak dat, staat er geschreven van Jezus, vanuit bewogenheid, vanuit compassie in zijn hart, deed hij heel veel wonderen. Vanuit zijn hart, vanuit liefde, compassie. De vraag is dus, hoe komen wij van punt A naar punt B? Want op een gegeven moment in mijn leven was mijn hart ook niet al te mooi. Maar ik geloof 100% dat alleen maar goede dingen vanuit mijn hart kan komen. Ik geloof het. Misschien nog niet nu al, maar ik geloof dat geweldige, mooie dingen kan voorkomen uit mijn hart. De vraag is hoe wij een overwinningsmentaliteit kunnen ontwikkelen door onze ziel op zo'n manier kwetsbaar op te stellen dat deze ondergeschikt raakt aan onze geest. Daar gaat het om. Ik bestaan uit geest, ziel en lichaam. Mijn geest is sowieso de belangrijkste, want ik neem my, nou, iets van my ziel gaan misschien ook mee naar de hemel, maar mijn lichaam sowieso niet. Ik krijg een nieuwe lichaam, halleluja. Maar op een gegeven moment moet ik mijzelf gaan trainen, en daar had ik over gesproken een aantal weken geleden. Paulus schrijft, ik dwing mijn lichaam en ziel. Ik dwing mijn lichaam en ziel om te doen wat ik wil. Dus op een gegeven moment moet mijn emoties ondergeschikt worden. Zijn aan mijn geest. Dus mijn geest in controle en dan mijn ziel. En vanuit mijn ziel vloeit het automatisch naar mijn lichaam. De manier waarop wij onze emoties vanuit, de manier waarop wij met onze emoties vanuit het verleden dealen, is cruciaal ten opzichte van de intimiteit en vrijheid die wij ervaren met papa. Het maak of breek ons. Hoe wij dealen met slechte verleden op het niveau van de emoties zijn echt heel erg belangrijk. Want als wij niet goed dealen met onze emoties, en dan ga ik ervan uit dat emoties goed is, dat emoties er ook mogen zijn, maar soms vanwege vervelende verledens hebben wij ook vaak emoties wat ons niet naar God toe brengt, maar eigenlijk de tegenovergestelde. Sorry mensen. Oké, dus. mijn focus is dus om mijn emoties te trainen dat zij ondergeschikt zijn aan mijn geest. Daarvoor heb ik sowieso een gezonde geest voor nodig. Daarom beginnen wij bij de geest, maar niet even stilstaan bij de emoties. Nou, ik heb erover nagedacht. Oké, Jezus, hoe doe ik dit? God, hoe ga ik mijn emoties trainen om te luisteren naar mijn geest? Want ik weet dat wonderen, zoals met Jezus, kan vloeien vanuit mijn emoties. Maar hoe dan? Wat gebeurt? Nou, toen dacht ik, laat ik even denken aan mijn geloof zelden in de Bijbel. Hoe deed zij dat? Ik heb 3 voorbeelden. Maria Magdalena, Jozef en Paulus. Al 3 personen met een niet al te prettige verleden. Al 3 mensen wat te maken hadden met lastige emoties. Heel veel schaamte, heel veel verdriet, heel veel boosheid. Maar zij zijn wel geloofshelden. Voorbeelden van wat je met je emoties kan vermaggen, is het woord? Doe, wat je met je emoties kan doen op een heel goede manier. Oh jee. Oké. Nou, ik heb 5 aspecten van karaktereigenschappen, kan je ook zeggen, van die 3 personen geïdentificeerd. 5 karaktereigenschappen. En vanuit, ja, je kan het ook noemen emoties, want kwetsbaarheid, denk ik, is ook een emotie, een gevoel van kwetsbaarheid, een gevoel van eerlijkheid, leerbaar, dapper zijn en positief kijken. Dus ik wil kijken naar elk een van die karaktereigenschappen of aspecten van hun levens. Nou, laten we beginnen met Maria Magdalena. Ter achtergrond, Maria Magdalena staat in de Bijbel, zij was een vrouw met een niet al te rozige verleden. Haar identiteit was twijfelachtig. En wij denken dat zij een prostituee was. Het is niet zeker, maar zij was in ieder geval een vrouw van losse zeden. En dat weten we wel zeker. En toen op een gegeven moment zat Jezus in een huis van een fariseer. Had ik ook over gesproken een aantal weken geleden. Jezus zat met zijn discipelen in een huis van een fariseer. Nou, een huis van een fariseer, het is heilig. Een fariseer is heilig. En zij was een vrouw, misschien een prostituee, en zij kwam zomaar naar binnen. Wat gebeurt dan in het Joodse cultuur? De hele huis wordt onrein vanwege haar. De fariseer in zijn gezin wordt onrein vanwege haar. Eigenlijk zou zij met stenen bekogeld moeten worden. Eigenlijk verdient zij de doodstraf. Maar toch, toch, ren sy na binne, viel voor Jesus sy voete en huil. Het is so een mooi beeld. Het is een beeld van extreem kwetsbaarheid. Sy zegt, weet je, boeit my helemaal niets wat jullie van mij vindt. Jullie weten, ik ben een prostituee, ik ben een heel slecht, verschrikkelijk iemand. Maar toch kies ik ervoor om voor Jezus te knielen. Nou, in Johannes 1, vers 1, God is licht en er is in hem geen spoor van duisternis. Als wij dus zeggen dat wij bij hem horen, maar in het donker leven liggen wij. Wat wij zeggen is niet waar. Vers 9. Maar als wij ons zonde bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig dat ons die te vergeven. Hij reinigt ons van alle zonde. Alle zonde. Ik vind het zo prachtig. Wat deed Maria Magdalena met haar emoties? Zij zegt, ik stel mezelf kwetsbaar op en ik kies ervoor om in het licht te leven. Al mijn zonde, al mijn pijn, al mijn verdriet, met alles kom ik bij Jezus in het openbaar. Ik leef in het licht. Ik kies ervoor om het in het licht te brengen. Want pas dan ervaren wij vrijheid. Dus als ik denk aan mijn emoties vanuit het verleden, vervelende emoties, lastige emoties, en ik kijk naar haar leven, dan realiseer ik mij de enige manier om in vrijheid te leven en om een overwinning te leven, is om tegen iemand te zeggen, weet je, dit is mijn leven. Zo ziet het eruit. Hier is mijn verleden. En dan zeg ik niet dat je naar enige random persoon moet gaan en zonde beleiden, maar ga naar een persoon wat je vertrouwt. Ga naar je connectleider. Doe alsjeblieft een cleansing stream of een zozo. Maar praat met iemand. Doe zoals Maria Magdalena. Lucas 10, poosje later. Jezus is op bezoek bij Lazarus, zijn goede vriend. En hij heeft twee zussen, Maria en Maria Magdalena. Sommigen van jullie wisten het misschien niet, maar Lazarus, zijn zus was Maria Magdalena. En Maria was echt... Martha was echt druk met eten voorbereiden, eten koken, want weet je, Jezus moet eten. En op een gegeven moment werd ze een beetje boos op Maria, wat alleen maar bij Jezus zit en naar hem luisteren. Dus zegt ze, Jezus, doe toch wat, zeg tegen mijn zus dat ze moet helpen. Zij is toch een vrouw hoort in de keuken volgens de Joodse cultuur, dus dit was al raar, dat een vrouw zomaar bij Jezus zit. Dit was al een stap van kwetsbaarheid. Jezus zegt, Martha, Martha, antwoordt Jezus, wat maak je je toch druk? In het leven heb je niet zoveel nodig. Eigenlijk maar één ding. Maria heeft dat ene ontdekt en het zal haar niet worden afgenomen. Nou, wat is dit? Jezus, leven. Maar wat ik hieruit, of wat hier voor mij naar voren komen, is een geest van leerbaarheid. Maria Magdalena wou heel veel leren. Zij zat aan Jezus' voeten. Waarom? Om te luisteren. Naar wat? Zijn lering. Zijn gesprek. Wat hij heeft te zeggen. Ik heb al, toen ik jong was, dat ben ik steeds nog. Maar ik kan me heel goed herinneren. Op een gegeven moment, mijn eigen identiteit was niet zo, of stond niet echt vast. Ik was een beetje zoals de Bijbel zegt, een ijsblokje in het oceaan of een golf wat maar zo alle kanten opslaan. En ik had heel veel kennis, heel veel. Ik heb heel veel vanuit thuis meegekregen. Ik heb 3 jaar Bijbelschool gedaan. Ik heb van alles nog wat, heel veel kennis. En altijd, als ik met iemand wil praten over mijn emoties of over mijn verleden, dan geven zij raad en dan zeg ik, ja, maar dat weet ik al. Ja, maar dat weet ik al. Ja, maar dat doe ik al. Had me niet veranderd. En dan zegt die persoon, weet je, zit je elke ochtend met Jezus? Praat je met Jezus? Ja, dat doe ik al. Ja, maar weet je, mijn 2 minuten, dat is geen gesprek met God. Dat is geen quality time met God. Maar vanuit mijn kennis, en sowieso vanuit mijn minderwaardigheid en vanuit my onzekerheid zeg ik altijd, ja, maar ik weet het. Want ik schaamde me eigenlijk voor hoe mijn leven eruit zag. En toen later, op een gegeven moment had ik besloten, oké, weet je, ik ga nooit weer zeggen, ja, maar. Ik ga gewoon luisteren en dan ga ik het ook doen. Want ik zeg elke keer, ja, maar eigenlijk doe ik het nooit. En omdat ik het nooit doe, verander ik ook nooit. Kom ik ook nooit dichter bij Jezus. En toen later zat ik op een gegeven moment zelf met iemand in gesprek en ik geef advies. Die persoon kwam voor advies. Wil heel graag, weet je, raad. En ik geef advies. Gaf advies. En die persoon zegt, ja, maar dat weet ik al. Zeg ik, ja, en als je het weet, waarom kom je dan voor advies? Ja, maar ik doe het al. Ja, maar als je dit doet, waarom ben je nog niet veranderd? Waarom kom je überhaupt? Want je zegt, je doet het al. Je zegt, je zegt dat je dit weet. Maar als je dit weet en als je het doet, dan zou je niet hier bij mij terechtkomen. Wat doe je eigenlijk hier dan? Als je het al weet. En toen viel de kwartje bij mij ook. Heel vaak zijn wij niet bereid om leerbaar te zijn. Als ik kijk naar mijn eigen emotie in het verleden, ik heb al heel veel, had ik al vaker gezegd, al heel veel meegemaakt. Ik had eating disorders, van depressie, abuse als kind, van alles en nog wat. Heel veel issues. Maar nu ben ik veranderd. Want op een gegeven moment had ik gestopt met zeggen, ja, maar ik weet het. Op een gegeven moment had ik gestopt om te zeggen, ja, maar ik doe het al. Ben ik leerbaar? En alleen maar als ik ontvang van mensen en van God, mijzelf kwetsbaar opstel en leerbaar zijn, zoals Maria Magdalena, dan krijg ik eigenlijk maar één ding. Leven van God, vrijheid van God. Dan wordt mijn emoties ondergeschikt aan mijn geest. En dan leef ik vanuit overwinning over mijn verleden. In mijn emoties vanuit mijn verleden. Maria traint haar emoties in kwetsbaarheid en leerbaarheid. Zij traint het. Onthoud Paulus, ik dwing mijn lichaam in mijn ziel. Oh, als ik praat over emotie, dan bedoel ik ook je ziel. Want je ziel, dat is het gebied van je verstand, je emoties en je denken. Dus Maria traint haar emotie in kwetsbaarheid en leerbaarheid. Daardoor wordt haar ziel ondergeschikt aan haar geest. Volgende voorbeeld, Jozef, dapper zijn. Ik denk dat is heel belangrijk, dapper zijn. Ik ga het niet alles lezen, het is heel veel, maar op een gegeven moment, Jozef was de lievelingzoon van zijn vader. En op een gegeven moment werden zij 10 broers, niet gelukkig met hem. En ze verkocht hem als slaaf, gooi hem in een put, gaat hij helemaal weg naar Egypte vanuit Canaan als tiener. Verschrikkelijk, echt verschrikkelijk. Maar wat ik merk bij Paulus, en dat vind ik echt heel erg bijzonder, is dat hij werd verkocht als slaaf. Hij kwam terecht in het huis van Potifar, zijn eigenaar. Hij is dus niks, hij is maar een slaaf. En hij gaat direct aan de slag om Potifar te eren, in te dienen, in keihard te werken. Getrouw. Met integriteit. Dat is toch bizar? Ik zou dat niet doen. Echt niet. Ik mag dat toch zelf weten? Nee, dat mag ik helemaal niet zelf weten. De Heilige Geest mag het weten. En alleen maar de Heilige Geest. Ik vind het echt... Ja, ik kan het bijna niet pakken dat je wordt verkocht als slaaf. En dan krijg je een eigenaar. En dan ga je echt jouw nieuwe eigenaar dienen. Op een mooi, prachtige, goede, gezonde manier. Het is crazy bijna. Maar wat ik prachtig vind ervan, is dat hij ziet zichzelf niet als een slachtoffer. En hij had geen medelijden met zichzelf. Ik denk sowieso aan het begin. Ik denk aan het begin was het wel voor hem echt lastig. Maar hij was geen slachtoffer. en hij had nooit medelijden met zichzelf. Ik was heel goed in medelijden met mezelf. Echt, het was een van mijn allersterkste eigenschappen. Op een gegeven moment had ik depressie, helemaal suicidal. En wat ik merk achteraf, was dat mijn depressie was eigenlijk mijn grootste vijand. Het was niet prettig, maar ook dezelfde tijd eigenlijk mijn beste vriend. Want het was een veilige space, het was bekend. Het was veilig op een manier, want ik kan mij terugtrekken erin. Het was mijn identiteit geworden, dus als ik niet weet wat ik moet, als ik niet weet waar ik aan toe ben, dan pak ik gewoon zo depressie terug, want het was mijn identiteit. Zelf medelijden. Ik zag mezelf als een slachtoffer. Ik zeg niet dat wij soms niet echt slachtoffers zijn van vervelende omstandigheden in het verleden, maar in God, als ik mezelf zie zoals Romeinen 8, als erfgenaam met Christus, aan de rechterhand van God met Christus, als een overwinnaar met hoop in geloof, dan helpt het niet als ik mijzelf zielig vind. Het is misschien prettig voor een paar minuten, maar het verandert mij niet. En dan blijf ik hangen in het emotie van mijn verleden. Ik blijf hangen. Ik kom niet vooruit. Ik kom niet dichter bij Jezus, zoals Martha, dichter bij Jezus. Dat is mijn goal. Ik wil altijd dichter bij Jezus. Dus gebruik je omstandigheden, in mijn omstandigheden, in verleden niet als excuus om niet op te staan, zoals Jozef. Ja, meer dan 50 jaar later was Jozef sowieso heel erg kwaad op zijn broers, toen hij hen weer terug zag. Hij was heel erg boos en kwaad. Heel erg verdrietig. Hij huilde, hij was echt boos en verdrietig. Maar, inmiddels was zijn geest sterker geworden dan zijn emoties of zijn ziel. En kon hij zijn broers vergeven en liefhebben. En daar gaat het om. Dat is echt de sleutel. Er is niks mis mee als je boos wordt of als je kwaad wordt. Dat mag, dat kan. Maar reageer ik vanuit mijn boosheid, vanuit het verleden, van alle pijn wat mij is gedaan? Of besluit ik, nee, ik kies ervoor om, zoals Jozef, niet mijzelf zielig te vinden, niet op dit moment. Ik kies om te vergeven en dan kies ik ervoor om te leven als een overwinnaar. Soms, zoals met Jozef, duurt het wel 20 jaar. Dat wel. Maar het is altijd een stap naar voren. Altijd een stap naar voren. Een proces is soms goed. Een proces is hard nodig. Maar wat doe je tijdens zo'n proces? Focus je op jezelf? Ik had nou 9 jaar op mezelf gefocust. 9 jaar lang alleen maar mezelf zielig gevonden. Toen realiseer ik me, oh, er is in 9 jaar nog niks veranderd. Ik ben 9 jaar ouder. Zit inmiddels al op de universiteit. Ik ben nog helemaal niet veranderd. Dus, hoe leven wij in overwinning? Hoe leef ik in overwinning over mijn emoties van het verleden of mijn ziel? Door te kiezen ervoor om niet mezelf te zien als slachtoffer. En daar hebben wij soms hulp voor nodig. Dus ga maar naar Cleansing Stream. Ga naar je connectgroepleider. Doe een sozo. Ga naar een psycholoog of therapie. Het is goed. Het mag. Het kan. Maar de focus is Jezus. De focus is om dichter bij God te komen. Paulus. Geloof en hoop. Nu wordt het een beetje prettiger. Romeinen 7 vers 14 en 24. Schrijft Paulus over zichzelf. Mij doen en laten zijn voor mijzelf een raadsel. Wat ik doe, want ik doe niet wat ik graag wil. Nee, ik doe juist dingen waar ik een afschuwelijke hekel aan heb. Oh jeetje. Wat ben ik er ellendig aan toe? Wie zal mij verlossen uit deze verschrikkelijke macht van de dood? Dit is Paulus, hoe hij zichzelf ziet, en ik denk vooral ook voornamelijk zijn verleden. Zo denkt hij over hemzelf. Wacht even terug nog. Ik heb het niet op de slides. Paulus schrijft in Romeinen 5 vanaf vers 5. Omdat wij ons aan God hebben toevertrouwd, zijn wij rechtvaardig geworden. Dus eerst Paulus over zichzelf. Ik ben slecht, ik ben niemand. Oh, verschrikkelijk. En, dat horen wij later. Omdat wij ons aan God hebben toevertrouwd, zijn wij rechtvaardig geworden. Wij hebben nu vrede met God, dankzij ons Heere Jezus Christus. Hij heeft ons dit bevoorrechte leven binnengeleid, waar wij vol verwachting uitkijken naar alle grootste dingen die Hij voor ons heeft klaarliggen. Maar dat is niet het enige waarvoor wij zo blij zijn. Wij zijn ook nog blij als wij het moeilijk hebben. Wij zijn ook nog blij als wij het moeilijk hebben. Want wij weten dat wij daardoor leren vol te houden. Als wij volhouden, doorstaan wij de proef. En als wij de proef doorstaan, wordt onze hoop sterker. Eén ding weten wij, voor wie hem lief hebben, laat God alles meewerken voor hun bestwil. Want hij heeft een plan met hen. Niets kan ons scheiden van de liefde van God. Dat heb ik zelf toegevoegd, dat volgt later in Romeinen 8. Dan schrijft Paulus, niets scheid mij van de liefde van God. Wat ik hier prachtig vind, is dat Paulus schrijft dat wij zijn ook blij als wij het moeilijk hebben. Nou, als je zit met je emotie vanuit het verleden, in het gebied van je ziel, en het is lastig, en het is pijnlijk, dan is het heel moeilijk om blij te zijn over al die lastige dingen. Dan kan ik niet makkelijk zeggen, ik ben ook blij als ik het moeilijk heb. Maar als ik leef zoals Maria Magdalena, kwetsbaarheid, eerlijkheid, leef in het licht, zoals Jozef, mijzelf niet zien als slachtoffer, mijzelf niet zielig vindt. En zoals Paulus, wat gewoon gelooft dat alles ten goede meewerken en dat niks mij scheiden van de liefde van Jezus, dan krijg ik een ander perspectief op mijn ziel. Dan krijg ik een ander perspectief op mijn verleden. En het is pas met zo'n nieuwe lens of nieuwe perspectief, wat ik kan zeggen, ik vind het niet moeilijk om te suffer. Want ik weet, ik ben overwinnaar. Ik weet, ik kom dichter bij Jezus. Ik weet dat ik niet misschien in een traject van 20 jaar stap, zoals Jozef, maar ik weet, mijn goal is Jezus. Mijn goal is vrijheid. Mijn goal is vrede. En daar geloof ik aan. Ik geloof zeker dat dat Gods bedoeling is. Ik geloof dat God mij ziet als overwinnaar. Ik geloof dat God mij ziet als iemand wat kan regeren. Ik geloof dit zeker. En het is prachtig om te zien hoe al die geloofshelden zo er mij omgaat. Paulus schrijft aan het eind van Romeinen 5. En als wij de proef doorstaan, wordt onze hoop sterker. Nou, ik dacht dat het misschien leuk zou zijn om even te kijken naar Paulus zijn proef. Oh nee, dat is nog iets terug. Welke proef dan? 2 Korinthe 11. Nou, nu lees ik voor wat Paulus zag als zijn eigen proef, wat hij geproefd heeft. Ja. Ik heb van de Joden 5 keer de beruchte 40-1 zweefslagen gehad. Nou, 40, dat was de doodstraf. Dus 5 keer over 39 slagen. Dus 5 keer over net niet de doodstraf. Ik ben 3 keer met stokken geslagen en 1 keer met stenen bekogeld. Nou, hij is echt heel erg nederig hier, want hij stierf eigenlijk tijdens die bekogeling, maar God wekt hem weer op. Dat schrijf je niet hier, dat lees je in Handelingen 14 vers 19 tot 20. Hij is gewoon een beetje nederig. Ik heb 3 keer schipbreuk geleden. Ik heb eens een nacht en een dag in de open zee rondgedobberd. Ik heb veel gereisd, waarbij ik vaak gevaar liep door overstromingen, rovers, aanvallen van my eigen volk en van andere. Altyd dreigde gevaar, rellen in de steden, dood in de woestijn, verdrinking op zee, verraad door valse christenen. Ik heb gezwoegd en geploeterd, nachten niet geslapen, honger en dorst geleden, vaak niet gegeten en kou geleden, omdat ik geen kleren had om aan te trekken. En toch kan Paulus ook vanuit een overwinningsmentaliteit van hoop en geloof schrijven. Eén ding weet ik zeker. Voor wie hem liefhebben, laat God alles meewerken voor een bestwil. Want hij heeft geen plan. Want hij heeft een plan met hen. En dan schrijft hij, niks gaan mij scheiden van de liefde van Christus. Is dit niet bijzonder? Het is zo mooi. Weet je, als ik kijk naar al die verhalen. Het is een verhaal van verdriet. Het is een verhaal van pijn. Maar vanwege mensen hun mindset of instelling omtrent mijn ziel. Hoe ga ik om met mijn ziel? Hoe ga ik om met mijn emotie? Leefde zij altijd vanuit overwinning. Altijd. Tuurlijk zijn er momenten wat je breekt, zoals Jozef. Met verdriet en pijn. Tuurlijk. Dit mag. Maar hoe zie ik mijzelf? Hoe kijk ik naar mijn ziel? Zie ik mijzelf als een slachtoffer van mijn emoties en mijn verleden? Of zie ik mijzelf als overwinnaar in Christus? Met fouten, in problemen, in pijn en verdriet. Want het kan samen. Het kan samen. Het is niet of de een of de ander. Mireille, jij is echt voor mij een prachtige voorbeeld, Erin. Jij is echt een mooi voorbeeld. Mireille heeft zoveel meegemaakt. Ik had al een aantal gesprekken met haar gehad. En hoe langer ik naar haar kijk, hoe langer ik in, hoe sterker staat zij naar die identiteit. Hoe meer leeft zij vanuit overwinning over haar ziel en haar pijn en haar verdriet van het verleden. Geweldig, hier hebben wij een prachtige voorbeeld. Well done, echt. Als wij kijken naar de voorbeelden, hebben ze allemaal slechte ervaringen gehad in het verleden. Maar in plaats van geleid worden door een emotie en daarmee slachtoffer te zijn, hebben zij hun ziel ondergeschikt gemaakt aan een geest. Hierdoor hadden zij het vermogen om vanuit Gods perspectief met hun emotie om te gaan. Vanuit Gods perspectief. Als ik mijzelf zie als een slachtoffer, dan is er eigenlijk geen ruimte meer om te kijken met een perspectief van Jezus. Met een bril van de waarheid. Als ik niet leerbaar ben, dan is er geen ruimte voor God om te zeggen, weet je, doe het eerder zo, of hier is advies, of hier heb ik voor je raad, of hier is je antwoord. Als ik niet leerbaar ben, dan is er geen ruimte voor de Heilige Geest in mijn leven om te helpen, om te leiden, om te vertroosten. Als ik niet eerlijk ben over mijn verleden, mijn zonde, niet altijd zonde, kan ook pijn of verdriet of waaraan ook. Als ik het niet breng naar het licht zoals Maria Magdalena, dan is er geen ruimte voor de Heilige Geest om mij mee te nemen en op mijn journey met God om overwinning te krijgen. Dat is heel belangrijk. Hierdoor hadden zij het vermogen om vanuit Gods perspectief met een emotie om te gaan. Door hun ziel kwetsbaar op te stellen, kwamen ze ondanks alle slechte ervaringen en moeilijke situaties elke keer dichter bij God. En ik heb kwetsbaar tussen sterretjes, want je kan ook lezen, door hun ziel kwetsbaar op te stellen, door hun ziel leerbaar op te stellen, door hun ziel eerlijk en transparant op te stellen, door een ziel dapper op te stellen, of zoals Paulus, door een ziel positief op te stellen, om te denken vanuit hoop en liefde, in geloof. Want wij zijn overwinnaars. En ik denk dat het is heel belangrijk dat we onszelf realiseren dat als ik kijk, ja, Jezus is een goed voorbeeld. Als hij kijkt naar het leven van Jezus. Jezus, volgens mij, is de allergrootste overwinnaar ooit. Er is gewoon geen groter overwinnaar, geen sterker held, geen mooier persoon. En toch was hij zo kwetsbaar dat hij stierf aan een kruis. Jezus, er staat in de Bijbel in Johannes, Jesus learned obedience through the things that he suffered. Vertaling, alsjeblieft.
Hij heeft gehoorzaamheid geleerd door hetgeen hij geleden heeft.
Ja. Mooi, hè? Maar Jezus was nooit een victim, nooit. Ja, hij heeft moeilijke dingen meegemaakt. Maar het leren hem om dichter bij God te komen, dit was zijn perspectief. En ik denk dat het belangrijk is dat we onszelf realiseren dat zwak zijn, niet menselijk gesproken, niet zwak zoals zielig, maar zwak kwetsbaar, zwak als transparant, zwak als leerbaar, zwak als God, ik heb u nodig. Dat is een prachtige vorm van zwakte. Het is een heel mooi van kwetsbaarheid, zoals Jezus. Jezus was zo zacht, hij laat zich kruisig door mij en jou, in mensen, en hij is God. En toch was hij overwinnaar, dus ik denk de twee gaat samen. Het betekent niet dat als je jezelf kwetsbaar opstelt, als je dealen met je emoties uit het verleden, betekent het niet dat je jezelf moet brainwash van, nee, je weet, ik ga niet meer, ik moet sterk zijn, ik moet dapper zijn, ik moet vechten. Ja, dat ook, maar je mag ook zwak zijn. Je mag ook jezelf kwetsbaar opstellen. Want alleen maar door jezelf op zo'n manier kwetsbaar op te stellen, kunnen wij echt in vrijheid leven. En het is zo mooi. Het is een boodschap van hoop. Er is zoveel mogelijkheden om te leven vanuit overwinning. Elke dag heb ik de keus. Ga ik vandaag leven als overwinnaar over mijn ziel? Of ga ik blijven hangen in het pijn van het verleden? Want als ik leef als overwinnaar over mijn ziel, wat is het gevolg? Kijk naar het leven van Jezus, wonderen. Vanuit zijn ziel werd hij bewogen. Heel veel emotie en compassie. Zeg hij tegen Lazarus, sta op Lazarus. Kom uit de dood. Vanuit liefde, vanuit compassie, vanuit bewogenheid. Zegt hij, kijk al die mensen, 5000 man zonder eten. Laten we ze gaan eten geven. Hij zag een weduwe haar zoon stierf. En vanuit liefde, vanuit hartzeer, vanuit medelijden. Zegt hij tegen het jongetje. Sta maar op. Liefde, liefde, liefde. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we onszelf realiseren. Het is pas als wij leven vanuit overwinning. Over mijn verleden en over mijn ziel. En mijn ziel ondergeschikt stelt aan mijn geest. Dat mijn geest door mijn ziel heen wonderen gaat doen. En door mijn ziel heen overwinning gaat brengen. En door mijn ziel heen mij dichter bij Jezus brengen. En dat is mooi. Amen. Kunnen wij misschien weer Greatness of Our God zingen? Band? Jasper! Oh, Jasper en Elias. Vanuit bewogenheid zat Jasper bij zijn nieuwe baby. Greatness of Our God, alsjeblieft, Jasper. Bedankt. ik heb een uitdaging voor mijzelf en iedereen. Als we beginnen met zingen, kunnen we misschien met z'n allen staan. Misschien als je nieuw bent en niet zo'n... hoe zeg ik het nu? Evangelische gemeente gewend zijn, is prima. Maar mijn challenge vandaag is, laten wij met z'n allen staan. En als er iets is in het verleden, wat je moet opruimen, wat je moet face, wat je moet, wat je misschien naar het licht wil brengen, zonde, waar dan ook. Zeg het tegen iemand die je vertrouwt. Dat is de eerste stap. Gewoon zeggen. Als je denkt, weet je, ik heb misschien een langer traject nodig, zoals Jozef. Arjen en Marie, zwaai even. Sta op. Arjen en Marie, pastoraat. Als het gaat om ministry en pastoraat, Arjen en Marie wil heel graag met jullie in gesprek. Ze zijn twee geweldige personen. Echt een vader en moeder hart. Dus bij hun kan je terecht, bedankt. Maar laten wij vandaag, zoals Maria Magdalena, zeggen, weet je, het boeit mij niet wat jullie van mij vinden. Ik maak misschien de hele kerk onrein met al mijn issues, maar het boeit mij niet, want ik weet, Jezus maakt mij rein. Ik weet dat Jezus verlos. Ik weet dat Jezus mij wil genezen. En ik wil leven als overwinnaar over mijn emoties. Want ik weiger om te leven vanuit mijn ziel. Ik wil leven vanuit mijn geest. Want ik weet, als ik leef vanuit mijn geest, dan automatisch gaat mijn geest door mijn ziel geweldige dingen doen. Emoties mag er zijn. Maar als hij versterkt wordt door een gezonde geest, dan kom ik elke dag dichter bij Jezus. Elke dag dichter bij Jezus en elke dag dichter bij mensen. Dus laten wij staan, laten wij zingen en durf om die stap te nemen. De gebedsteam staat ook vooraan, dus als je gebed wil, kom alsjeblieft naar voren. Wij willen graag met je meebidden. Thank you, Father, that you are holy, that you are mighty, that you are glorious. Thank you, Father, that we know that you see us as conquerors. You see us as conquerors. You see us as people who can reign in our spirits with our emotions. You want us to partner with our emotions, but healthy emotions. As victors over the past. Every pain, every sorrow, everything that's in the past. Papa, we know you want to deliver us from it. We know you want to bring healing. Sometimes it's instant, sometimes it takes some time. But you want to heal, that's your heart, because you want us to move. You want us to live, you want us to enjoy you, enjoy life. So thank you, Father, that today we take the first step. Today we embark on a wonderful journey saying, yes, Jesus, I am not a victim of my past. Yes, I still carry pain, but I will not be a victim. I will not be a victim because you don't create victims. Jesus was not a victim on the cross. He was a conqueror on a cross. And then he proved it by raising from the dead and giving us the authority to do the same. Thank you, Father. Amen.